Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag zijn we toe aan de tweede helft van Markus 1. Maar we kijken eerst nog even terug naar de eerste helft. Markus verstaat de kunst om in een paar versen heel veel te vertellen. Als we in gedachten houden dat hij de Heer Jezus vooral schetst als de grote dienstknecht, is het logisch dat Markus meteen begint met wat de Heer gedaan heeft. In het evangelie van Markus vinden we alleen de beschrijving van de laatste 3 jaar uit het leven van Jezus, toen hij in het openbaar zijn werk verrichtte. Het eerste vers zouden we als een soort titel kunnen lezen. Begin van het evangelie van Jezus Christus. Markus gaat schrijven over het goede nieuws, namelijk dat de Zoon van God gekomen is. Dat nieuws moet in de wereld gebracht worden, ook vandaag nog steeds. De bediening van Jezus begint met zijn doop. Er was bij hem geen sprake van belijdenis van zonde, maar hij kwam wel bij Johannes om gedoopt te worden. En meteen, toen dat gebeurd was, opende God de hemel. De Heilige Geest kwam, en God de Vader sprak duidelijk dat dit zijn Zoon was. Nog duidelijker kon Jezus niet aanbevolen worden voor alles wat hij ging doen. Na de doop in de Jordaan leidt de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar wordt hij in verleiding gebracht, maar hij faalt niet, hij geeft er niet aan toe. De Messias weerstaat de verzoeking en hij laat zien dat hij in staat is om het werk te doen dat hij moet doen. Als Johannes de Doper dan gevangen genomen wordt, begint de Heere met zijn openbaar optreden. Hij roept de mensen op om 2 dingen te doen, zich af te keren van de zonde en om het goede nieuws te geloven. En weet u, daar is eigenlijk vandaag nog niks in veranderd.
Na de samenvatting van de prediking van Jezus in Markus 1 vers 14 en 15, beschrijft Markus nu in de versen 16 tot en met 20 de roeping van een viertal discipelen. Toen Jezus op een dag langs het meer van Galilea liep, zag hij 2 vissers. Simon en zijn broer Andreas. Ze waren bezig hun netten uit te werpen in het meer. Hij zei tegen hen, ga met me mee, dan zal ik van jullie vissers maken die mensen bij mij brengen. Ze lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met hem mee. Iets verderop zag hij nog 2 vissers, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Zij zaten in hun boot de netten te repareren. Hij riep hen ook en zij lieten hun vader met de knechten in de boot achter en gingen met Jezus mee. Markus vertelt dat de Heer Jezus langs het meer van Galilea liep, het meer dat ten oosten van de provincie Galilea ligt. Al wandelend langs het strand ziet de heiland 2 mannen bezig met vissen. De eerste is Simon. Het is de meest bekende apostel geworden. Meestal wordt hij bij zijn andere naam Petrus genoemd. De tweede is Andreas, nader aangeduid als zijn broer. De beide broers waren vissers van beroep. Ze waren bezig hun netten uit te werpen in het meer. Waarschijnlijk een werpnet waarbij ze in het water stonden. Een werpnet was een rond net dat aan de uiteinden met lood was verzwaard. Het werd in een cirkel neergeworpen, zodat vissen, die op dat moment onder het net zwemmen, gevangen worden. Simon en Andreas waren leerlingen van Johannes de Doper geweest, Johannes 1. Het Johannes-evangelie vertelt dat de heiland hen voor het eerst ontmoette toen hij opging naar Jeruzalem. Zij wilden weten waar Jezus woonde, omdat Johannes de Doper hem had aangewezen als iemand die belangrijker was dan Johannes. Toen Jezus merkte dat ze hem volgden, keerde hij zich om en vroeg, wat willen jullie? Zij vroegen, Rabbi, waar woont u? Kom maar kijken, zei hij. Dus gingen ze met hem mee, zagen waar hij woonde en bleven de rest van de dag bij hem. Johannes 1, vers 38 en 39. Marcus laat nu zien dat de Heer Jezus aan het begin van zijn optreden hen terugvindt en roept om zijn discipelen te worden. Zij mogen vissers van mensen worden. Maar in Lucas 5 is te lezen dat ze weer teruggegaan zijn om te vissen op het meer. Na de wonderbare visvangst had Petrus gezegd: ga maar van mij weg, heren, ik ben veel te slecht om bij u in de buurt te blijven. Lucas 5, vers 8. Eigenlijk, zegt Petrus, heren, u kunt beter iemand anders gaan zoeken. Ik ben maar een eenvoudige man. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Hij heeft Petrus niet opgegeven, maar roept hem tot zijn dienst. De Heer Jezus kwam voor de derde keer naar Simon toe en bevestigde hem en zijn broer als discipel en later als apostel. Als de heiland met Simon en Andreas een eindje verder zijn gelopen, ziet de Heer weer twee mannen aan het werk. De een is Jacobus, nader aangeduid als de zoon van Zebedeus. Zo wordt hij onderscheiden van Jacobus, de zoon van Jozef en Maria, de broer van Jezus. Marcus 6, vers 3. De tweede man is Johannes, de broer van Jacobus. Samen worden ze ook in één adem de zonen van Zebedeus genoemd. Hun moeder was waarschijnlijk een zuster van Maria, de moeder van Jezus. Ook waren ze bekenden van Simon en Andreas. Jacobus en Johannes waren ook vissers van beroep. Op het moment dat de Heer Jezus met zijn eerste twee volgelingen voorbij komt, zaten zij in de boot. Waarschijnlijk was de boot van hun vader en waren zij er 's nachts mee wezen vissen. Lucas 5. Nu zijn ze bezig met het onderhoud van de netten, om alles klaar te maken voor de volgende visvangst. Ook deze beide mannen geven onmiddellijk gehoor aan de roepstem van Jezus. Ze laten hun dagelijkse werk liggen en gaan achter Jezus aan, net als Simon en Andreas. Dat Marcus juist de geschiedenis van de roeping van deze vier mannen het eerst beschrijft, staat in verband met de boodschap van het evangelie. Die moet verder worden gebracht, en daar betrekt Jezus hen direct bij. Hij gaat hen voor, en zij zullen zelf ook voorgangers van Gods volk worden. Dat de roeping van juist deze vier mannen speciaal wordt genoemd, zal zijn omdat zij van de 12 apostelen de nauwste band met Jezus krijgen. Marcus 1, vers 21. Jezus en zijn metgezellen kwamen in Capernaum aan. Op de Sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, ging hij naar de synagoge en sprak de mensen toe. Marcus begint met vers 21 een nieuwe geschiedenis te vertellen. Hij laat zien dat het gezag van Jezus uitkomt in zijn onderwijs en in zijn macht over de boze geesten. Jezus en zijn metgezellen kwamen in Capernaum aan, een stad gelegen aan de westzijde van het meer van Galilea, waar Jezus vaker predikte en waar hij ook heen ging om te wonen. Direct op de eerstvolgende Sabbat neemt Jezus het woord in de synagoge. Hij neemt zelf het initiatief. De synagoge was de plaats waar de Joden op Sabbat samenkwamen om Gods woord te delen. In de synagoge werd de boodschap van God doorgegeven. Iedere Joodse man mocht dit doen. Het was gewoonte dat met name de rabbijnen de wet van Mozes, de Tora en de profeten voorlazen, onderwezen en uitlegden. Ook de Heer Jezus heeft naar gewoonte elke Sabbat de synagoge bezocht. Maar vanaf nu neemt hij het woord en gaat het volk in de synagoge onderwijzen. Daarnaast lezen we ook dat Jezus het volk in de open lucht onderwijst. Marcus 1, vers 22. Ze waren verbaasd over wat hij hen leerde, want hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover hij het had. Dit was iets heel anders dan zij gewend waren van hun Bijbelgeleerden. Over de inhoud van wat Jezus hen leerde, vertelt Marcus nu niets, wel dat het diepe indruk maakte op de toehoorders in de synagoge. Jezus leerde hen als iemand die met gezag spreekt, dat wil zeggen met autoriteit. Er ging een duidelijk waarneembare kracht en macht van hem uit. Dit is de volmacht van de Heer God zelf. Het was totaal anders dan het onderwijs dat ze gewend waren van hun Bijbelgeleerden. De schriftgeleerden onderwezen niet met eigen autoriteit, maar zij bouwden voort op dat van hun voorgangers. In Matteüs 7 vers 29 lezen we: Jezus wist waar hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. Vandaar dat later de schriftgeleerden samen met de andere Joodse leiders Jezus vragen naar de volmacht van waaruit hij handelt en spreekt, Marcus 11. Maar Jezus wist waar hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. Als u, jij en ik het over de Bijbel, het geloof en de kerk hebben, weten wij dan waarover we het hebben? Of moeten we aanhalen wat anderen hebben gezegd? Dat zou wel heel verdrietig zijn. Laten we bidden dat er ook vandaag echte beleving van de Heer en zijn dienst mag zijn en worden gevonden. Als u zelf al minder enthousiast bent over uw eigen kerk of gemeente, kunt u dan verwachten dat een buitenstaander daar wel warm voor loopt? Ik denk van niet. De prediking in de synagoge was niet meer levend in die dagen. Daarom waren de mensen zo verbaasd over wat de Heer Jezus hen leerde. Marcus 1, vers 23 en 24. In die synagoge was een man met een boze geest. Hij begon te schreeuwen: Ik wil niets met u te maken hebben, Jezus van Nazareth. U bent gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wel wie u bent, de Heilige Zoon van God. Het gezag en de autoriteit van de Heer Jezus komt behalve in zijn prediking ook tot uiting in de confrontatie met de boze geesten of demonische machten. In de synagoge blijkt iemand te zijn die een boze geest heeft. Er is hier geen sprake van bepaalde ziekteverschijnselen. Nee, het gaat om een openlijke confrontatie met machten van de duisternis. De boze geest houdt de man zo gevangen dat hij hem laat schreeuwen. Daardoor wordt het onderwijs van Jezus op een negatieve en luidruchtige manier onderbroken en verstoord. Het is een regelrechte aanval op het gezag en de autoriteit van de Heer Jezus. Dan zegt de boze geest: Ik weet wel wie u bent. En hij noemt Jezus de Heilige Zoon van God. De demonen kennen de Heer Jezus maar al te goed. In de brief van Jacobus, Jacobus 2 vers 19, lezen we: Gelooft u dat er maar één God is? Dat is goed, maar dat geloven de boze geesten ook en zij beven van angst voor hem. Marcus 1 vers 25 tot en met 28. Zwijg, zei Jezus tegen de boze geest, ga onmiddellijk uit die man weg. De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem. De mensen keken hun ogen uit en vroegen elkaar: Wat is dit toch? Iemand die iets nieuws leert en die gezag heeft? Hij zegt zelfs tegen de boze geesten dat ze moeten gaan, en ze gaan nog ook. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door heel Galilea. Jezus is sterker dan de boze geest. Zijn macht is groter, want zijn gezag komt rechtstreeks van God. Daarom kan hij de demonen bestraffen. Jezus beveelt de demon om te zwijgen. Hij wil niet dat een engel van de duivel hem bekend maakt. Dat past niet in het plan van God. De Heer Jezus beveelt de boze geest om uit de man weg te gaan. De demon moet het door hem bezette terrein prijsgeven. Een van de daden van de Messias is het verdrijven en vernietigen van demonen. De kop van de slang moet vernietigd worden. Genesis 3 vers 15. De Heer Jezus Christus genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met hem. Handelingen 10 vers 38. En in 1 Johannes 3 vers 8 staat, maar wie blijft zondigen bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die, nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan alle activiteiten van de duivel een einde te maken. Marcus vertelt regelmatig van confrontaties tussen de Heer Jezus en demonische machten. Steeds weer is er maar één overwinnaar, Jezus Christus. Marcus 1, vers 29 tot en met 34. Uit de synagoge ging Jezus met Simon en Andreas mee naar huis. Jacobus en Johannes waren er ook bij. Simons schoonmoeder was ziek en lag met koorts op bed. De mannen vertelden het aan Jezus. Toen hij binnenkwam, ging hij naar haar toe, pakte haar hand en hielp haar overeind. De koorts verdween meteen. Ze stond op en maakte eten voor hen klaar. Die avond, na zonsondergang, bracht men alle zieken en bezetenen bij hem. Veel nieuwsgierigen waren te hoop gelopen en voor het huis was het een drukte van belang. Jezus genas heel veel mensen, wat voor ziekte ze ook hadden. Uit vele anderen verjoeg hij de boze geesten. Hij liet niet toe dat die boze geesten iets zeiden, want zij wisten wie hij was. Er is hier sprake van Simons schoonmoeder. Dat houdt in dat Simon was getrouwd. Dat blijkt ook uit 1 Korinthe 9 vers 5. Goed om te weten. Toen Petrus de heiland ging volgen, was hij getrouwd. Als Jezus hoort wat er aan de hand is, gaat hij naar Simons schoonmoeder toe en richt haar op. Hij doet dit door haar bij de hand te nemen en haar zo te helpen bij het opstaan, zoals hij vaker deed bij het genezen van zieken. Het resultaat van het ingrijpen van Jezus is niet alleen dat de koorts haar verlaat, het is zelfs zo dat ze opstond en eten voor hen klaarmaakte. In vers 32 tot en met 34 is de Sabbat voorbij. Dat wordt uitgedrukt met de woorden, die avond na zonsondergang. De Sabbat, de rustdag, eindigt op zaterdagmiddag bij zonsondergang. Daardoor is het nu pas mogelijk dat alle zieken bij de Heer Jezus gebracht kunnen worden. Velen zullen gedragen zijn, wat op de Sabbat niet mocht. Zij die gebracht worden noemt Marcus in twee hoofdgroepen, zieken en bezetenen. Wij zouden zeggen lichamelijke en geestelijke zieken. Marcus 1 vers 35. Op een morgen stond Jezus voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. De gebeurtenissen in vers 35 spelen zich de volgende dag af en worden ingeleid met een dubbele tijdsbepaling, op een morgen en voor dag en dauw. De Heer Jezus neemt tijd om te bidden. De Joodse gewoonte om 's morgens bij het opstaan tot de Heere God te bidden, komen we vaker tegen in de Bijbel. De Heer Jezus wil een tijd lang alleen zijn met zijn Vader, om kracht te putten en wijsheid te ontvangen voor de komende dag. Hij weet dat het alleen zijn niet lang zal duren. Daarom gaat hij weg en zoekt een stil plekje op. Marcus 1, vers 36 tot en met 39. Later gingen Simon en de anderen hem achterna. Toen ze hem gevonden hadden, zeiden zij, iedereen is op zoek naar u. Maar hij antwoordde, kom, wij gaan naar andere dorpen en steden, hier in de buurt. Dan kan ik de mensen daar ook over het goede nieuws van God vertellen. Daarvoor ben ik immers gekomen. Zo reisde hij heel Galilea door en sprak overal in de synagogen. uit vele mensen verjoeg hij boze geesten. Als de discipelen na enige tijd zoekende Heer Jezus hebben gevonden, sporen ze hem aan om snel mee terug te gaan naar Capernaum. Iedereen is op zoek naar u. Maar Jezus laat zich door niemand opdringen waar hij heen moet gaan en wat hij moet doen. Maar hij antwoordde, kom, wij gaan naar andere dorpen en steden hier in de buurt. De woorden van vers 38 vatten het werk van de Heer Jezus samen. Door zijn aanwezigheid en verkondiging breekt het koninkrijk van God door en het wordt zichtbaar door de genezingen en bevrijdingen die de Heere verricht. Dan kan ik de mensen daar ook over het goede nieuws van God vertellen. Daarvoor ben ik immers gekomen. Markus 1, vers 40 tot en met 42. Op een dag kwam er een Melaatse man naar hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte, als u wilt, kunt u mij genezen. Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei, dat wil ik, word gezond. Er komt op een dag een Melaatse bij de Heer Jezus. Een ziekte die lijkt op lepra, een soort huid- of weefselziekte. Nu was het ongehoord dat deze man naar Jezus kwam, want volgens de wet moest hij op afstand van de mensen blijven en mocht hij zeker geen stad binnenkomen. Melaatsheid werd meestal gezien als een straf, een oordeel van de Heere God. In Israël zag men genezing van melaatsheid als iets dat even moeilijk is als opstaan uit de dood. De melaatse knielt voor Jezus neer, een vorm van eerbetoon die alleen paste bij de Heere God, en smeekt om genezing. Hij gelooft dat Jezus hem kan genezen en reinigen. Een melaatse was onrein, niet alleen door het besmettingsgevaar, maar vooral ook omdat melaatsheid als straf van God werd gezien. Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei, dat wil ik, word gezond. Markus 1, vers 42 tot en met 44. De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen. Jezus vond het niet goed dat de man bij hem bleef. Ga direct naar de priester, zei hij streng, en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt. Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent. Het lijkt vreemd dat de Heer Jezus, de genezen en gereinigde man, nu opeens streng toespreekt. De Heer Jezus stuurt hem onmiddellijk weg, omdat hij zich eerst rein moet laten verklaren door de priester, voordat hij zich weer onder de mensen mag begeven. De reden van deze strengheid kan te maken hebben met het feit dat Jezus niet wil dat zijn genezingen de boventoon gaan voeren. Jezus spoort de man aan om niemand te vertellen van zijn genezing. We moeten dit wel zien in samenhang met de opdracht die de heiland geeft om naar de priester te gaan. Voordat hij over zijn genezing en reiniging mag spreken, moet hij eerst naar een priester gaan om zich te tonen. De priester kan dan, geheel overeenkomstig de wet, hem rein verklaren. Daarbij hoorde ook een reinigingsoffer, Leviticus 14. Dit gebeuren houdt ook een getuigenis in van het feit dat Jezus zich strikt houdt aan de wet van God. Het wonder van de melaatse man die genezen wordt, is boven alles een getuigenis van de goddelijke macht en liefde van de Heer Jezus. Een getuigenis voor de priester die het constateert, als ook voor iedereen die ervan hoort. Markus 1, vers 45. Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan, dat hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef hij maar buiten op het platteland. maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Het gevolg van het getuigenis van de man is dat de Heer Jezus zich niet meer onopgemerkt in de stad kan vertonen. Zo vergroot dit wonder de bekendheid van de Heer Jezus. Daarom bleef hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Het woord van de discipelen in vers 37 blijkt actueel te zijn. Iedereen is op zoek naar u. Het is ook een woord dat een mens kan stilzetten bij zichzelf. Wat zoek ik? Wat zoekt u en jij? Zoeken wij de Heer Jezus? Verlangen wij er naar hem te volgen en te dienen? Of zijn andere dingen belangrijker? Eén ding is zeker, de Heer Jezus is vandaag op zoek naar u en jou. Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei, dat wil ik, word gezond. Als de Heer u aankijkt, wat ziet hij dan? Door zijn woord, ook door deze programma's, wil hij u aanraken. Stel u ervoor open. Wij blijven de Heer Jezus in het Markus-evangelie volgen. Ik wil u aanmoedigen de volgende keer weer te luisteren. We gaan dan verder met Markus 2, vers 1 tot en met 23. Goed om het vooraf vast door te lezen.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.